Er is nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn aanstaande maandagavond bij de familie A. Visser, Korte Wegje, en de familie D. Vroeg in de Wei, ook aan het Korte Wegje. Op woensdagavond familie A.J. van Driel en de familie J. Holleman aan de Oost-Achterweg. En tenslotte op donderdagavond bij zuster A. Nipius Kiviet van Aarsenstraat en de familie D. Den Haan aan de Binnenweg. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 48, het eerste en het vierde vers. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. En het vierde vers, wij o verheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 1 en 4 van Psalm 48. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof En in aansluiting zingen we uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Daarna lezen we deze avond opnieuw uit de profetieën van Jesaja en eveneens opnieuw uit het 33ste hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 33, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het zesde vers. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 33. Wee u, gij verwoester, die niet verwoest zijt, en gij die trouwelooslijk handelt, waar men niet trouwelooslijk tegen u gehandeld heeft. Als gij het verwoesten zult volbracht hebben, zult gij verwoest worden. En als gij het trouweloos handelen zult volleind hebben, zal men trouwelooslijk tegen u handelen. Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Wees hun arm alle morgen, daartoe onze behoudenis ten tijde der benauwdheid. Van het geluid des rumoers zullen de volken wegvlieden. Van uw verhoging zullen de heidenen verstrooid worden. Dan zal u ieder buit verzameld worden, gelijk de kevers verzameld worden. Men zal daarin gins en weder huppelen, gelijk de sprinkhanen gins en weder huppelen. De Heere is verheven, want Hij woont in de hoogte. Hij heeft Sion vervuld met gericht en gerechtigheid. En het zal geschieden dat de vastigheid uw tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal wijsheid en kennis, de vreze des Heeren zal zijn schat zijn. Ziet, hun allersterksten roepen daarbuiten, de boden des vredes wenen bitterlijk. De gebaande wegen zijn verwoest. Die door de paden gaat, houdt op. Hij vernietigt het verbond. Hij veracht de steden. Hij acht geen mens. Het land treurt en kweelt. De Libanon schaamt zich, hij verwelkt. Saron is geworden als een woestijn, zo Bazan als Karmel zijn geschud. Nu zal ik opstaan, zegt de Heere. Nu zal ik verhoogd worden, nu zal ik verheven worden. Gij lieden gaat met stro zwanger. Gij zult stoppelen baren, uw geest zal u als vuur verslinden. En de volken zullen zijn als de verbrandingen des kalks, als afgehouwen doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Hoort gij lieden die verre zijt, wat ik gedaan heb, en gij lieden die nabij zijt, bekent mijn macht. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur kan wonen? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Die in gerechtigheden wandelt en die billijkheden spreekt. Die het gewin der onderdrukking verwerpt. Die zijn handen uitschudt, dat zij geen geschenken behouden. Die zijn oor stopt, dat hij geen bloedschulden hoort. En zijn ogen toesluit, dat hij het kwade niet aanziet. Die zal in de hoogten wonen, de sterkten der steenrotsen zullen zijn hoog vertrek zijn. Zijn brood wordt hem gegeven, zijn wateren zijn gewis. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Zij zullen een vergelegen land zien. Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende, waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer? Waar is hij die de toren stelt? Gij zult niet meer dat stuurse volk zien. Het volk dat zo diep van spraak is dat men het niet horen kan. Van belachelijke tong het welk men niet verstaan kan. Schouwt Sion aan. De stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een geruste woonplaats. Een tent die niet ten neder geworpen zal worden. Welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden. En van welker zelen geen verscheurd worden. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Uw touwen zijn slap geworden. Zij zullen hun mastboom niet kunnen recht stijf houden. Zij zullen het zeil niet uitspannen. Dan zal de roof van een overvloedige buit uitgedeeld worden. Zelfs zullen de lammen de roof roven. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar inwoont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere nadenken in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal over een gedeelte uit dit hoofdstuk. Het zijn de versen 20 tot en met 22. Jesaja 33, de versen 20 tot en met 22, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Schouwt Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ten neder geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden en van welker zelen geen verscheurd zal worden. Maar de Heere zal al daar bij ons heerlijk zijn. Het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren. En geen treffelijk schip zal daar overvaren, want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever, de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Heere, Gij zijt het die ons in dit avonduur samenbrengt in uw huis. Uw hand bewaarde ons de uren die voorbij gingen. Uw hand geleidde ons onderweg. En nu mogen we hier in de kerk zitten of op onze plaats staan als toonbeelden van uw bewaring en van uw goedheid. Heere, geef dat we dat ook zo mogen zien. Want wij mensen zijn zo blind voor de zegeningen van u. Zelfs voor de kleine zegeningen, voor de dingen die iedere dag terugkomen, zijn onze ogen toegesloten. Dat laat ons zien hoe diep onze verlorenheid is. Dat we niet alleen maar blind zijn in de dingen van de eeuwigheid, maar ook blind zijn in de zegeningen die in dit tijdelijke leven aan ons worden gegeven. En daarom smeken we vanavond heel in het bijzonder, Heere, zou u onze ogen willen openen voor uzelf en ook voor onze zonde. Zou u ons onthullend, ontdekkend licht willen schenken, opdat wij gaan verstaan wie gij zijt en ook wie we zelf zijn. Dat hebben we nodig voor het eerst en ook opnieuw. Opdat we de dingen in het juiste, dat is in het schriftuurlijke licht zien. En opdat we bewaard worden voor de waan en de waanwijsheid van ons eigen hart. Heere, zegen dan hen die u niet kennen. Die vreemdeling zijn van dat kostbare werk van uw genade. Die deze morgen geen deel konden nemen aan het heilig avondmaal. Die misschien zelfs om die reden ook maar niet in de kerk waren. Heere, wil u hen datgene schenken wat het meest nodig is. Geopende ogen, ontdekkend licht. Opdat ze gaan zien hoe nodig het is om binnen die tent te komen waarover het vanavond gaan mag. De tent die in Jeruzalem gespannen staat. De tent die hier het symbool is van uw kerk. En heren, dan kunnen wij alleen maar binnen die tent komen, bij uw volk gevoegd worden, wanneer wij leren wat de waarachtige bekering is. En die oprechte bekering, dat wij van dood levend gemaakt worden, dat hebben wij zo nodig. O Heere, geef dat we dat vanavond mogen zien, dat het op ons hart gedrukt wordt. En dat wij gaan zoeken om in uw tent te verkeren. Om u te leren kennen en om onszelf te leren kennen. En om die gezegende zaligmaker, de Heere Jezus Christus, te leren kennen. Wees ook met hen, Heere, die het moeilijk hebben. Geestelijk in donker zitten. Niet onverschillig zijn. Op hun wijze zoeken en worstelen met de eeuwige belangen. Maar er maar niet bij kunnen komen. Die alles tegen hebben. En die vanmorgen ook in duisternis onder uw woord en tijdens de bediening in hun bank zaten. Met een heilig heimwee misschien. Dat ook voor hen die weg geopend zou worden om uw dood te mogen verkondigen. Maar ze zagen op zichzelf en er was geen licht. Heer, als het zo was, wil u dan vanavond het licht doen opgaan? Wil u geven dat ze het verstaan mogen vanavond vanuit uw woord, dat Sion's tent gespannen is voor mensen die het niet weten en die het niet hebben, die arm zijn, geestelijk arm en blind, maar die u nodigt. En dan staan de koorden van die tent wijd gespannen. De plaats van die tent wordt wijd gemaakt. Omdat de Heere heerlijk is in het midden van die tent. En omdat gij die heerlijke God zijt, uw handen uitbreidt en het zegt, komt allen tot mij. Die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal in mijn tent u de rust geven. Heere, wil doen verstaan wat die rust is. Wil dat bijzonder laten zien en laten horen aan hen die u kennen mogen. Die misschien vanmorgen aan de tafel van uw deel mochten nemen, ook al was het niet onbestreden en al bleven er zoveel vragen over, maar die toch vrijmoedigheid ontvingen en misschien gezegend werden, omdat ze op u mochten zien en mochten ontdekken wat er aan schoonheid en beminnelijkheid in die grote vorst en zaligmaker Jezus Christus te vinden is. Want al zien we door de nevels heen, en al is ons kennen zo ten dele, zeker als het gaat om deze heilige dingen, het kan toch zo goed zijn om uit onszelf een blik te mogen slaan op u, de koning te zien in zijn schoonheid. Heren, dan kan het. Dan kunnen we verder. Dan is er ook kracht en sterkte op de levensweg, op de tocht, door de vijanden en door de wildernis die dit leven zijn kan. Heren, laat het dan vanavond bevestigd mogen worden dat waar u uw tent spant, dat daar de stad, ondanks uiterlijk zo zwak te lijken, een tent die makkelijk omvergeblazen wordt, dat het toch zo is dat die tent eeuwig vaststaat, omdat gij in het midden van haar zijt en u de beschermende rivier zijt, die zult zorgen dat niemand van de vijanden ooit die rivier zal kunnen oversteken. En al is het dan zo, heren, dat het wellicht ook onder degenen die u vrezen en die avondmaal mochten vieren vandaag zo is dat de strijd er niet bespaard blijft. Ach, laat het hen vanavond zien dat ook al stookt de vijand de pijlen heet, dat het toch tot hen niet zal genaken. Want dat gij toch de beschermer zijt. Ja, dat uw volk zich in u mag verblijden, omdat gij hun rechter zijt, die hun rechtszaken richt. Omdat gij hun wetgever zijt, die hun naar uw wetten doet wandelen. En omdat gij als de grote koning der koningen hen zult verlossen. Heren, maak zo uw woord onderrichtend en vertroostend waar onder ons, opdat we vanavond in deze stille ogenblikken van deze avonddienst er iets van mogen ervaren, dat gij heerlijk zijt ook onder ons. Heren, dat hebben wij niet verdiend. Dat hebben we door onze zonde verbeurd. Maar zou u uit genade, tot eer van uw naam, uw wonderen heerlijk willen maken. Heren, doe het uit enkel genade. Wees u met ons allen zoals we hier zijn in de kerk, ook met degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet, heren, er zijn onder ons, zeker ook in deze donkere weken, nu het jaar ten einde spoedt, vele zieken. Sommigen zijn aan huis gebonden, alweer geruime tijd. Anderen zijn in het ziekenhuis. Weer anderen tobben met hun gezondheid, zonder dat ze nu hele dagen rust moeten houden. Ach, wil u allen gedenken. Allen ook weer namen we vanavond niet noemen, die u bekend zijn. Wees u hen nabij. Wil bijzonder ook zijn met broeder Nelis, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heren, geef dat, nu er aan de ene kant redenen tot dankbaarheid zijn, dat de behandeling geslaagd is, aan de andere kant toch ook nog zorgen zijn vanwege een ontsteking, wil u geven dat hij spoedig herstellen mag, weer opgericht mag worden. En dat het zo mag zijn dat door uw goedheid alles goed mag gaan. Maar bovenal bidden we u, wil u hem gedenken met uw genade. En ontferm u over hem. En laat deze tijd, waarin toch ook veel in hem omgaat, door u gezegend mogen worden. We willen ook zuster Born aan u opdragen, die al geruime tijd door ziekte aan huis gebonden is, maar nu deze week weer voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. Heere wil u geven, wanneer ze daar weer enige tijd zal moeten blijven, dat de onderzoeken een goed verloop mogen hebben, dat het haar niet te moeilijk mag vallen, en ook dat de uitslag van die onderzoeken goed mag zijn. En zou u het zo willen maken, dat ze ook in het ziekenhuis ervaren mag, dat gij van haar af weet, en dat gij daar aan haar denken wil. Heere, wees u met alle anderen die door ziekte of moeite een diepe weg moeten gaan. Wil u hen sterken en wil u bovenal in moeilijke omstandigheden uw goddelijke gunst doen blijken en laten zien dat gij in de tegenspoeden een God van nabij wilt zijn. Denk ook aan allen die rouw dragen en verdriet hebben omdat langer of korter geleden iemand van hun zijde werd weggerukt die zij menselijk gesproken niet konden missen. Heere, geef troost en kracht. Wees u met anderen die het op welke wijze dan ook moeilijk kunnen hebben. U weet ook van het stille verdriet wat verborgen is voor ons mensen, maar wat bij u bekend is. Wees hen nabij. Denk ook aan ons wanneer we geen bijzondere moeite kennen. Wil u de zegeningen zo op ons hart drukken dat ze ons werkelijk klein mogen maken voor u. Wees met ons als gemeente, met jongeren en met ouderen. Ontferm u over ons allen, Heere. Geef dat we het mogen zien, ook onder ons, dat uw koninkrijk komen mag. Dat zondaren tot bekering mogen komen en dat mensen die u vrezen verder geleid mogen worden op het geestelijk pad. Wil u, waar soms de dingen zo ingezonken kunnen zijn, de harten verbreken en vernieuwen. Wil u jonge mensen te sterk worden en een halt toeroepen wanneer ze nog op eigen wegen gaan, misschien wel op dwaalwegen gaan. Wil u nog jonge mensen en ook ouderen bekeren tot u de levende God en zo uw naam verheerlijken en zo tonen dat gij onze rechter en onze wetgever en onze koning zijt die behouden wilt. Heere, we smeken u, wees deze komende week met ons allen. Zegen onze broeder, dominee Bos, die komende zondag hier hoopt voor te gaan. Wil het voor hem gemakkelijk maken en wil ook geven dat er geluisterd mag worden en dat uw woord zijn kracht mag doen. Wees met ons wanneer we in de vakante gemeente van Meerkerk hopen voor te gaan. Wil u daar zijn, Heere, met uw geest en genade. En wil u ons allen gedenken, sparen, sterken, ook deze komende week. Wil u geven, Heere, dat ook in het werk, in het ambtelijke werk, in de huisbezoeken, in de catechisaties, in de andere bezoeken, in het kerkelijke werk, in alle dingen die week aan week soms op de schouders kunnen drukken, dat we uw kracht mogen ervaren. En wil u geven dat uw woord tot steun en tot hulp mag zijn, ook in deze dingen. Zegen ieder in deze vaak zo drukke en misschien ook moeilijke weken van de laatste periode van dit jaar. Wil u ons allen gedenken. Heere, we bevelen elkaar aan de troon van uw genade. En we bidden, zegen ons in deze ogenblikken. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 132, vers 9, 10 en 12 zingen we samen, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, het tweede vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, u weet dat in de Bijbel de kerk van de levende God vaak vergeleken wordt met een stad. Met een stad die fundamenten heeft. Of zelfs met een stad als Jeruzalem. Ze wordt soms Sion genoemd. En de manier waarop de kerk van de Here dan beschreven wordt, is als een sterke stad met schansen en met muren en met bolwerken. Beeld van kracht. Beeld van veiligheid. Oninneembaarheid. En dan kan de vraag bovenkomen, is dat eigenlijk wel een goed beeld? Want wanneer we toch op de praktijk van het leven van de kerk van de Here zien, dan is die strijdende kerk hier op aarde toch eigenlijk niet te vergelijken met een oninneembare veste. Dan lijkt het er veel meer op dat die kerk een ruïne is waar ieder naar believen binnen kan trekken en ook weer uit kan trekken. En dan zien we rondom ons heen op allerlei manieren het gruis, de puinhopen van Sion. Is dat niet veeleer de praktijk? En moeten we daarom die hooggestemde beelden maar niet veranderen? En zeggen, nee, geen stad, maar een puinhoop. Geen burcht, maar een ruïne. Toch maar niet, gemeente. Want de Bijbel laat ons juist vanavond in het woord van Jesaja de profeet zien dat ondanks alles wat er met de kerk des Heren gebeurd is en gebeurt en gebeuren zal, dat zij toch een onaantastbare burcht blijft tot in der eeuwigheid. Maar dat is dan wel een burcht die er heel merkwaardig uitziet. Hoe dan? We willen er vanavond iets van zeggen. Als we nadenken over de stad van de grote koning. Die is in de eerste plaats bevestigd in haar koning. Want we zullen zien dat die stad haar vastigheid aan de koning ontleent. In de tweede plaats beveiligd door haar koning. De Heere is tot rivieren die stad beschermen. En tenslotte beweldadigd met haar koning. De Heere is onze rechter, hij is onze wetgever. Hij is onze koning, hij zal ons behouden. De stad van de grote koning, bevestigd in haar koning, beveiligd door haar koning en beweldadigd met haar koning. We hebben het vanmorgen gezien dat dit gedeelte opnieuw betrekking heeft op die donkere nacht in de geschiedenis van Israël als volk, waarin de troepen van de Assyriërs richting Jeruzalem kwamen. En in Lachis had de koning van Assyrië, Sanherib, zijn kamp opgeslagen. En hij had zijn legeroversten Tartaris en Rabsakeh naar Jeruzalem gezonden. De troepen die zich rondom Jeruzalem vergaderden, dat waren meer dan 180.000 man. En daarom leek het erop alsof Jeruzalem een makkelijke prooi zou zijn voor deze getrainde soldaten. Maar de Heere stond op. En hoewel alles nog bij hetzelfde lijkt te blijven. De Heere had door middel van de profetische woorden van zijn knecht Jesaja gezegd. En Jeruzalem zal behouden worden. En de koning die nu veracht is en die nu vanwege de ernst van de omstandigheden in rouwgewaad gaat, Hiskia. Die koning zal weer opnieuw in schoonheid gezien worden. en uw ogen zullen een vergelegen land zien. De vijanden zullen rondom de stad uiteengejaagd worden. En de stad en de koning zullen weer met haar schoonheid pralen. En in dat licht moet u ook deze hooggestemde profetie zien. Dan zegt Jesaja, en let u daar wel op, terwijl de troepen van Sanherib nog rondom Jeruzalem staan, terwijl er voor het oog nog niets is veranderd, dan zegt hij niet alleen, ziet op de koning, ziet op de heerlijkheid van Davids zoon, maar hij zegt ook, ziet op de heerlijkheid van Jeruzalem. Jeruzalem, de stad die lijkt vernietigd te zullen worden onder de dwingende zware hand van de Assyriërs. Die stad zal blijven staan. En hoe zal ze blijven staan? Wel, u moet dat maar goed op u in laten werken. Ziet naar Sion. En dan voegt Jesaja daaraan toe, de stad onzer bijeenkomst. Dat is Jeruzalem dus vooral, de stad der bijeenkomst. En wat betekent dat, de stad der bijeenkomsten? Wel, ik denk dat u het al begrepen hebt, dat is de stad waar men bijeenkomt, waar men bijeen vergadert om de Here te zoeken. De stad waar de tempel is, waar men opgaat naar de voorhoven des Here, waar het vrome volk vergaderd is. Dat is Sion. Sion wordt hier dus niet allereerst getekend als de schitterende hoofdstad van Israël, als de stad van de paleizen, waar de koningen heersen. Jeruzalem wordt niet getekend als de belangrijkste stad van dat kleine staatje Judea. Jeruzalem wordt ook niet getekend als een handelsstad. En al die dingen was Jeruzalem. Maar het wordt hier vooral getekend als de stad van de grote koning van Israëls God, waar het volk bijeenkomt in de tempel om de Here te zoeken. Aanschouwt Sion, de stad onzer bijeenkomst. En dan gaat de profeet verder. Hij verkondigt het volk wat de pijn van de honger in de stad die belegerd wordt al voelt. Uw ogen zullen Jeruzalem zien. Een geruste woonplaats. Dat betekent een plaats waar rust en vrede heerst. Een tent die niet ter neder geworpen zal worden en welker pinnen tot in der eeuwigheid niet zullen uitgetrokken worden en van welke geen touwen, tenttouwen, dat is de bedoeling hier, verscheurd zullen worden. Wonderlijk is dat. Jeruzalem, de stad waar men samenkomt om de Here te dienen, wordt dan ineens vergeleken met een tent. Nou, dat was toch maar een wonderlijk beeld, niet? Jeruzalem wordt hier benauwd door vijanden. En de pessimistische inwoners van Jeruzalem vrezen al wel die bolwerken bij de schaapspoort en hoe die andere bolwerken en poorten ook geheten mogen hebben. Die zullen het zeker tegen de Assyriërs niet kunnen houden. We zullen geen rust hebben achter die bolwerken en achter die muren. Maar nu zegt de Heere wel, als Jeruzalem in vrede zal zijn, dan zal het niet een stad van bolwerken zijn, maar dan zal het een stad zijn die als een tent is. In plaats van een versterkte stad, zal Jeruzalem als een tent staan. Maar die tent, daarvan zullen de pinnen, de tentpinnen dan wel diep in de aarde geslagen zijn. En de touwen waarmee die tent overeind gehouden wordt, die zullen niet verbroken worden. Wat bedoelt de profeet met deze wonderlijke beeldspraak? Wel, gemeente, daar bedoelt de profeet dit mee. Dat wanneer de Heere zijn kerk zal opzoeken, en zo belooft hij het door middel van Jesaja de profeet, dat hij zijn kerk in het oude Israël zal opzoeken en zal beschermen. Dan mag die kerk het niet verwachten van allerlei uiterlijke kracht en allerlei uiterlijke hulp. Maar dan is en blijft die kerk in zichzelf zwak. U moet er maar eens op letten. Als in het Oude Testament over de kerk des Heren gesproken wordt, dat dan nogal eens beelden gebruikt worden, waarin Jeruzalem getekend wordt of waarin de kerk des Heren geschilderd wordt als een zwakke kerk in zichzelf. Want wat is nu een tent? Wel, een tent die je zeker in de woestijnstormen gauw versleet. De winden beuken er tegenaan en trekken de pinnen uit de grond. En de kleden, de gordijnen van de tent, ze worden gescheurd. Als er één beeld is van vergankelijkheid en van zwakte, dan is het nu juist een tent. En vandaar dat Paulus later spreekt over ons aardse leven als de tent van deze tabernakel die afgebroken wordt. Zwak en sterfelijk, dat is het wat het woord tent oproept. Maar nu zegt de Heere, mijn kerk zal inderdaad als een tent zijn. Het ziet er allemaal niet zo sterk uit, niet zo solide. Het is zwak in zichzelf. Maar desondanks, al is die kerk Jeruzalem, Sion, die ik mij verkoren heb, een zwakke kerk, al is ze onderhevig aan allerlei stormen en aan allerlei winden, toch zal ik maken dat het een geruste woonplaats zal zijn, dat het tentlinnen niet gescheurd zal worden en dat de pinnen niet uit de grond getrokken zullen worden en dat de touwen niet verbroken zullen worden. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. En wat wil de Heere dan daarmee zeggen? Wel, die kerk des Heren, die is als een tent die zijn pinnen diep in de aarde geslagen heeft en waarvan de touwen sterk zijn. In welke grond zitten die pinnen van de kerk des Heren? Wel, die staan in de onwankelbare grond van Gods belofte. Gods belovend woord heeft gezegd over de kerk en niemand kan ze uit mijn hand rukken. Gods belovend spreken heeft gezegd, ik zal ze beschermen en bewaren. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik zal het voor u voleinden. En noemt u al die kostbare schriftwoorden maar op. Nou, diep in die grond van het vaste fundament van het woord van God zijn de pinnen van die tent geslagen. Je zou kunnen zeggen, de vastigheid ontleent die tent aan het woord van de Heere, ja, ten diepste aan God zelf. Die een vast verbond gesloten heeft en die in zijn eeuwig verbond gezegd heeft, ik zal mijn kerk bewaren tot aan het einde toe. Kijk, en daarom kan die kerk uiterlijk zwak lijken, een tent. Maar omdat ze staan mag, gegrond is op de onwrikbare grond van het woord en van het verbond van de eeuwige, daarom zal zij niet wankelen. O, wat zitten daar een lessen in die vandaag aan de dag nog niets van hun geldigheid verloren hebben. Gods kinderen, de levende kerk. Wat zijn het vaak zwakke mensen in zichzelf. Zwak ten gevolge van de zonde. Zwak ten gevolge van hun inwonende verdorvenheid. Zwak ten gevolge van hun gevallen bestaan. Wat kan het soms lijken alsof uw leven, u die genade kent, omringd wordt door geweldige stormen. En dat u zegt, vooral als de stem van binnen fluistert, gij hebt geen heil bij God, waar is de Heere op wie u gebouwd hebt? Dat u zegt wel, wat moet er van die tent van mij, wat moet er van mijn leven ooit terechtkomen. Misschien zo vanmorgen wel onder de bediening gezeten, met veel vragen. Misschien wel een moment geroerd door het woord. Misschien dat wel een ogenblik als van verre u iets zag of getroffen werd. Maar de vragen van uw hart en de stormen van uw leven werden niet opgelost. Zou u dan dit maar niet vergeten? dat de kerk van de Heere, het volk van de levende God, hier getekend wordt als een zwakke tent die zo voor het oog in elkaar kan storten. Maar zou u dan ook niet willen vergeten dat die zwakke tent toch beschermd wordt, als door onzichtbare handen, omdat ze staat op het vaste fundament van de belovende woorden van God, op zijn toezeggingen, en omdat hij het is die altijd zijn woord houdt. En juist daarom, te midden van de stormen, wat is nou nodig? Wel, dat die pinnen van die tent diep en vast in de bodem staan. Dat betekent heel eenvoudig dat Gods kinderen zinken op de belofte en pleiten op wat God zelf gezegd heeft. Zult u te midden van de stormen de beloften van de Heere niet vergeten? En ondanks al uw onwaardigheid en zwakheid, juist ook te midden van alle baren en golven, bij die belovende woorden van God blijven, smekend om licht en om genade, om daarop te steunen en te rusten. Zoals de dichter het zei op uw woord, heb ik gehoopt. Maar er zit nog een gedachte in die gedachte van die zwakke tent, die zo het beeld is van sterfelijkheid, maar die toch op een verborgen manier een krachtig helper heeft, de bewarende hand van de Heere, die zorgt dat de pinnen vaststaan en dat geen van de tenttouwen gebroken worden. Die tent herinnert ons, ja, toch ook aan de woestijnreis, niet? En in die woestijnreis was er toch een hele bijzondere tent. Die bijzondere tent die nu in een van de bijgebouwen van de tempel van Salomo werd bewaard. Dat was de tabernakel. En als in het Oude Testament het woord tent ter sprake komt, zeker in verband met de stad en met de tempel van Jeruzalem, dan is het altijd weer een soort herinnering aan die tent die in het midden van de tenten van Israël stond toen ze nog door de woestijn reisden. En dat was de tent van de samenkomst. Nee, de tent van de samenkomst, dat betekent niet dat daar mensen samenkwamen. Dat gebeurde natuurlijk wel. Maar als u in de Bijbel leest, Exodus 33... als u leest wat dat nou eigenlijk wil zeggen, dan was dat de tent van de samenkomst omdat God daar bij de mensen kwam. In die tent, daar was het heilige. En achter in het heilige had je het heilige der heiligen. En daar stond het allerheiligst voorwerp van het heiligdom van Israël, de gouden ark. Met op die ark het verzoendeksel. En daar kwam de Heere. In een luchtige wolk, zo lezen we, toen die tabernakel werd ingewijd. En de Heere woonde in die tent, boven op het verzoendeksel. Daar toonde de Heere zijn heerlijkheid, zijn luister. De Heere woonde te midden van het volk, in de tent. En de plaats waar hij woonde en troonde was boven dat verzoendeksel. En dat is een gedachte die ook in de woorden van onze tekst meespreekt. Want Jeruzalem, de plaats van de samenkomsten, van de bijeenkomsten, dat zal een tent zijn, zegt hier de profeet. En die tent zal vaststaan en in die tent zal de Heere bij ons heerlijk zijn. Dat wil zeggen, in die tent zal de Heere zijn heerlijkheid openbaren. En dan worden er woorden gebruikt die precies hetzelfde zijn als wat we lezen In de geschiedenis van de woestijnreis, toen Mozes de tabernakel inwijdde samen met de priesters, toen openbaarde de Heere zijn heerlijkheid in de tent, in de tabernakel. En toen kwam die wolk en die vervulde de tabernakel als een teken. De Heere is heerlijk in het midden van ons. En dan is het van bijzondere betekenis, gemeente, dat de Heere woont boven dat verzoendeksel. Want dat verzoendeksel was de plaats, u weet dat toch, waar ieder jaar de hoge priester kwam, terwijl hij het witte rouwkleed aan had, nadat hij een offer gebracht had en de zonden van zichzelf en van het volk beleden had. En hij sprenkelde het bloed van het offer op dat verzoendeksel. En zo was er verzoening voor de zonde van de hoge priester en van het volk. Daar woonde God dus. Daar openbaarde God zijn heerlijkheid. Boven het verzoendeksel. God kan alleen zijn gunst laten zien en zijn genade openbaren in alle heerlijkheid en majesteit vanwege dat verzoendeksel. En u weet dat verzoendeksel, dat is een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus, naar zijn bloed en naar zijn kruisdood. Daar heeft God verzoening teweeg gebracht. Voor heel de schuldenlast en al de zonden van zijn kerk. En daarom woont God nu in het bloed van Jezus Christus. En om het bloed van Jezus Christus, te midden van zijn volk. Hij woont als in een tent. Hij openbaart zijn heerlijkheid. Wel eens iets van mogen zien. Vanmorgen iets van mogen zien. Van de heerlijkheid en de schoonheid van de genade van God. Geopenbaard in Christus Jezus. Iets van mogen ontdekken tot grote verwondering. Dat God nu bij zo'n volk en bij zulke mensen wil wonen. Ach, dan hebt u iets verstaan van het wonder wat in onze tekst wordt uitgelegd en verklaard. God woont bij het arme, bij een onaanzienlijke tent, bij een machteloos volk, een volk verloren in zichzelf. Maar hij woont er in het bloed van de Heere Jezus Christus. En omwille van dat bloed bewijst hij hun genade. En daarin openbaart God zijn heerlijkheid. Daarin is hij heerlijk te midden van zijn volk. Dat hij om het bloed van Jezus Christus woont bij een verbrokene van hart en bij een verslagene van geest. Ja, daar zit tegelijkertijd ook een geweldige bemoediging in voor mensen die nu verbroken van hart en verslagen van geest zijn en die zichzelf leren kennen als een schuldig mensenkind. Die soms zo de last van hun zonde voelen drukken op hun leven. Als dat werkelijk op je afkomt, dan zijn er zoveel vragen. Dan is de vraag, die brandt deze toch ook. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe kom ik met God verzoend? De vraag van Luther, hoe vind ik een genade God? Kijk, en juist als je in die omstandigheden dan horen mag van het evangelie. Dat God nu wil wonen bij schuldigen en dat hij vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus het verlorene zoekt. Dat hij wonen wil bij een volk wat niet naar hem vraagt en wat niet naar hem zoekt. Dat dat mogelijk is. Zou dan je hart niet brandende worden in je? Om nu die God en die Christus. Om nu dat geheim van het genadewerk van God te verstaan, te leren kennen. Heere, verheerlijk uw naam zo in mijn leven, dat ik u mag leren kennen in het bloed van de verzoening, in Jezus Christus. Dat heb u nodig. Zeg, zijn we daar werkzaam mee? Worstelen we daarom? Om nu die heerlijkheid waarover het in de tekst gaat, dat God afdaalt uit de hemel. En dat God tot ons spreekt vanuit en van boven dat verzoendeksel van het bloed van Jezus Christus. Zijn we daarmee bezig? Ik hoop dat er toch in stilte nog wel wat geworsteld wordt om hem te mogen kennen. Heere, verheerlijk uzelf in mijn leven onder ons en woon onder ons. Met het bloed van Jezus Christus. Maar soms ben ik toch wel eens bang dat er maar weinig worstelingen zijn en gebed is. Zeker in het leven van sommigen hier in de kerk. Misschien nog wel van veel meer dan ik vrees. Waar merk je het nog eens? Dat mensen vastlopen. Dat mensen vastlopen met de nood van hun ziel. Dat ze vastlopen omdat ze Jezus niet kennen. En geen borg hebben voor hun schuld. Waar merk je het? Dat mensen vastlopen omdat er in hun gezin nog zoveel onbekeerden zijn. Ja, maar dominee, als dat op je hart leeft, dan praat je daar niet zo makkelijk over. Ik weet dat allemaal. Maar het is wel te merken, hoor. Het is wel te merken. Je voelt het. Nee, niet zomaar als een onbestemd gevoel. Weet je waar je het bijvoorbeeld merken kunt? Soms als het zo eens gaat op een huisbezoek. Of als je zo met iemand spreekt. En waar je het heel in het bijzonder merkt, dat is onder de bediening van het woord. Dan kun je voelen of er verbroken harten en verslagen geesten zijn. Oh, ik weet het, een dominee kan ook op dat moment dat hij het woord bedient ver van huis zijn en zeer ongevoelig zijn. Maar er is het geheim dat God het laat merken als er een honger is. En dan gaat het bij die honger niet allereerst om die mooie preek, of die niet zo mooie preek, of die preek waar dat aan ontbrak. Maar een honger om de stem van de levende God te horen. Om de heerlijkheid van de Heere te aanschouwen. En dat geeft rondom de prediking van het woord ook veel werkzaamheden. Dan worden de hemelen bestormd, Heere. Openbaar uw heerlijkheid onder ons. En laat het in Sion, in de plaats van onze bijeenkomsten, daar waar we samenkomen, gemerkt worden dat uw heerlijkheid onder ons woont. Toezeg het eens uit uw eigen leven. Hoe zit dat eigenlijk bij u? En de vraag is er ook voor mij. Hoe is dat eigenlijk bij mij? Want het zal er toch om moeten gaan, niet dat we binnen die tent komen. Want u begrijpt het wel, dat wanneer de beelden hier gebruikt worden door de profeet Jesaja, dan heeft Jesaja het hier over het Sion van God, over de kerk die tot in eeuwigheid zal blijven, en waarvan onze catechismus zegt, in het geloof waarvan ik een levend lidmaat ben. Dus het gaat erom dat we binnen die tent komen. Een levend lidmaat worden wat binnen Gods tent mag wonen en daar iets van de heerlijkheid van de Heere ziet. Ja, en wie komt er nu in die tent?
Ach, als u de psalmen bijvoorbeeld eens nagauw gaan speuren en zou ontdekken waar het nou staat, hè, die tent des Heren. Want zo wordt er wel eens over het heiligdom gesproken. En wie er nu wonen mogen in die tent van de Heren, dan staat daar nogal eens een keer de man die rein van hart en hand, zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn ede. Met andere woorden, als u het vanuit de Bijbel heel goed en grondig nagaat, dan kun je alleen in die tent komen in de weg van de waarachtige bekering. Dan kun je alleen bij die heerlijkheid van Gods genade in Christus leven in de weg van de waarachtige bekering. Als je een ander mens wordt, een nieuw mens, vernieuwd door het genadewerk van God. Kijk, en dat wil de Heere nu doen. We lopen even vooruit op het slot van de tekst. De Heere wil behouden. De Heere wil redden. En vanuit zijn heiligdom, vanuit zijn heilig woord, breidt hij zijn handen steeds weer en steeds weer uit. Tot weerbarstige en wederstrevige mensen, dat is mensen die altijd tegen de draad van zijn heilige wet ingaan. En hij zegt, wend u tot mij toe en word behouden. En dat is nou Gods liefste werk, om mensen te nodigen en te roepen en ze door krachtige, onweerstandelijke genade te bekeren. Hoe staat het met uw bekering? Nog onbekeerd. Misschien er nog wel een beetje trots op ook. Trots op onbekeerd te zijn. Ach, lieve mensen, wij zijn zulke vreemdsoortige mensen sinds de zondeval. Dat we zelfs in onze schande en in onze onbekeerlijkheid ons nog kunnen beroemen. We denken dat we heel degelijk zijn. We denken dat we heel rechtzinnig zijn en we maken daar wat van. En we hebben daar een klein rustgrondje, een klein rustkussentje van gefabriceerd, waarop we verder leven en verder leven totdat. Ja, totdat het einde zo plotseling kan komen. Maar vergeet het niet, onbekeerd zijn, jonge mensen, ouderen, dat is iets ontzettends. Maar we zijn er zo aan gewend geraakt dat we het niet zien. En weet u wat het allerergste is van het onbekeerd zijn? Dat het zo Godonterend is. En omdat wij zo onbekeerd zijn en daardoor God niet eren, daardoor is de Heere zo ver. En merk je zo weinig van de heerlijkheid van God, waarover het hier gaat, die in die tent woont, die bij Gods kinderen woont, die zich openbaart boven het verzoendeksel. En zou dat dan geen reden moeten zijn, Heere, keer weder en ontferm u over ons, laat uw heerlijkheid aan uw knechten gezien worden. En de lieflijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. Dat bad Mozes. Nou, toen bad hij om deze heerlijkheid. En toen bad hij om deze lieflijkheid. Hebben u erom gebeden vandaag? Toen u met uw kinderen naar de kerk ging. Als voorbereiding op deze dienst. Heere, laat de liefelijkheid en de zegen van de grote koning onder ons zijn. Ach, wat worden we weer altijd herinnerd, u en ik vanuit het woord, dat we soms zo jachtig en zo makkelijk en zo zonder de Heere leven. Ook als het gaat over de voornaamste dingen van dit leven. Maar de Heere roept en de Heere nodigt. Wend u tot mij en wordt behouden. En dan wil God en dan kan God die in Sion woont. En die heerlijk is boven het verzoendeksel. Die kan zondaren zalig maken. Jonge zondaren. Kinderen. En de oudste in ons midden. Hij kan ze zalig maken. En hij wil het doen. Want dat is een heerlijke werk. Als hij om het bloed van het verzoendeksel arme schuldige zondaren redt van het verderf. En als hij ze redt van het verderf, dan mogen ze in zijn tent wonen en dan mogen ze iets van die heerlijkheid aanschouwen. En dan zal de Heere ze ook beschermen. Ja, dat liep eigenlijk al door wat we tot nu toe gezegd hebben heen. De Heere is in Sion een groot en heerlijk God. Hij beschermt die zwakke tent door zijn machtige trouw, door zijn machtige belofte. Maar hij beschermt die kerk aan alle kanten. Dat moet nog even onderstreept worden, want daar gaat het vervolg van de tekst over. Het vervolg van de tekst zegt namelijk dat als de Heere heerlijk is, dan zal het een plaats zijn van rivieren, van wijde stromen. Geen roeischuit zal daar doorvaren en geen treffelijk schip zal daar overvaren. U hebt misschien wat vreemd opgekeken van die woorden. Ze zijn ook niet direct zo duidelijk. Maar het wordt wel gemakkelijker als u beseft dat Jeruzalem natuurlijk een stad was met heel weinig water. Er was een enkele bron. En dan had je natuurlijk, ja, de Kedron of de Kidron. Maar verder was Jeruzalem een stad zonder water. En daarom keek Jeruzalem wel eens afgunstig naar die grote steden, die wereldsteden in het Oude Oosten. Babylon lag midden tussen de grote rivieren. Nineveh, de hoofdstad van het machtig Assyrische Rijk en steden in Assyrië als Korsabat en Asshur. Nou, dat waren steden die aan alle kanten door water omringd waren. En als een stad door water omringd was, nou dan was een stad haast onneembaar in die tijden. Hoge muren waren al moeilijk te slechten, maar als daar nog brede stromen omheen liepen, ja dan was het eigenlijk ondoenlijk om zo'n stad in te nemen. De enige manier waarop je zulke steden kon innemen, was door een vloot uit te rusten met machtige zeeschepen en bruggen die aan de muren geslagen konden worden. Nou, dat was het enige gevaar wat dreigde voor zulke steden. En dat beeld gebruikt Jesaja de profeet hier en zegt, nou, zelfs dat zal niet gebeuren. Stelt u zich voor, zo zegt Jesaja, dat Jeruzalem nou een stad zou zijn omringd door rivieren. Zelfs dan zal de Heere tot een rivier, dat is tot een bescherming zijn. En dan zal er geen schip overkomen. De Heere maakt scheiding tussen zijn volk en tussen alle vijanden. En hij beschermt ze in het groot gevaar. Wat betekent dat, zegt u? Betekent dat dat er geen vijanden zijn? Nee, dat zegt de tekst niet. Die vijanden waren er op dit moment ook aan alle kanten rondom Jeruzalem. En Gods kerk zal in dit leven aangevochten worden door allerlei soorten van vijanden. Door die hoofdvijand die drie hoofden heeft, niet? De wereld, de duivel en ons eigen vlees. De wereld kan lokken, de Satan kan ons inblazen, dingen die God onterend zijn en ons eigen hart kan zich zo verzetten. Of gewoon zo dodelijk vermoeid raken van God en goddelijke zaken, dat we het maar opgeven. We kunnen verleid worden om met alles te breken. Bunyan zegt ergens, en toen was er al iemand die het woord van de Heere verkondigde, dat hij dagen achtereen door de Satan werd aangevallen met de woorden, verkoop Jezus, verkoop Jezus. Simpel gezegd betekent het, geef het allemaal maar op en houd er maar mee op ook, want het is toch allemaal te vergeefs. Nou, zo kan het zijn. Maar als dat dan zo is, Wat betekent het dan dat God de bescherming van de wateren rondom zijn stad heeft? Wat betekent het dan dat God niet zal toelaten dat de schepen van de vijanden op die wateren zullen komen? Wel, dat betekent dat die vijanden het wel moeilijk kunnen maken. Dat betekent dat de zeeën kunnen bruisen en dat de wateren kunnen daveren. Maar God is in het midden van haar. En God zal maken dat die vijand nooit verder kan gaan dan hij wil. En God zal zijn lieve kinderen nooit overgeven in de handen van de vijanden. Zult u dat niet vergeten? Als Luther door de Satan werd aangevallen, dan zei hij tegen zijn vrienden vaak: laat ons de 46e psalm zingen en de duivel op de vlucht jagen. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zingt u wel eens die 46e of die 48e op gebogen knieën? Heren, draag de vijand, jaag de vijand op de vlucht. Want zou de Heere zijn woord dan niet waar kunnen maken in het leven van zijn kinderen? Want echt, de Heere heeft het gezegd. En hij zal zijn kerk bewaren tot aan het einde der dagen. Gode zij dank. Want dat moeten we ook zeggen. Als het aan Gods kinderen zou liggen, na die avondmaalsbediening of na de avondmaalsbediening van vanmorgen, ach, als je dan aan jezelf zou worden overgelaten, dan zou je zo weer een prooi zijn van de vijanden. Maar de Heere is midden in haar. En hij is tot een muur van water rondom haar. En dan krijg je het hoogtepunt van de tekst toch eigenlijk, waar alles op uitloopt. Die God die midden in haar is en die God die haar beschermt voor het grootst gevaar. Die de vijand wel een stuk kan laten gaan, maar die de vijand toch uiteindelijk tegenhoudt. Die God is onze koning. En dan staat het er in de taal van de lofzang. De Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Dan wordt hier eigenlijk de lof van de Heere gezongen en driemaal de driemaal heilige naam van de Heere uitgesproken. En dan wordt eerst gezegd: de Heere is de rechter. Wat dat betekent? Wel dat de Heere recht doet op de ganse aarde. Dat betekent dat de Heere richt over de vijanden. En dat de Heere zijn volk naar recht en op grond van het recht zalig zal maken. De Heere is onze wetgever. Dat betekent: de Heere legt aan zijn volk de wetten op. En zij worden gedrongen om die wetten te houden. En het is hun hartelijk verlangen als ze dicht bij de Heere mogen leven tenminste. Om nu in de wegen van de Heere te wandelen. Want de Heere is hun koning. Hij heeft het in hun leven voor het zeggen. Hij heeft het eerste en het laatste woord. En hij maakt hun harten gewillig, opdat ze hem zouden dienen en in zijn wegen zouden gaan. En zo, als de God die rechtvaardig is, als de God die de wetten geeft, als de God die de koning is, zo zal hij behouden. Wat is dat eigenlijk diep gezegd niet? God zal behouden als rechter, als wetgever en als koning. Je zou kunnen zeggen: in het behouden, daar werken al de deugden van God in samen. Als zondaren behouden worden en als God zijn kerk bewaart en beschermt en zijn kerk oefent in de geestelijke dingen, dan is het zo, dan is het zo. Dat alle deugden van de Heere daarin meewerken. Dan bewijst de Heere niet alleen maar genade. Maar dan is die genade in overeenstemming met zijn heilig recht en met de gloed van zijn goddelijke heiligheid. Dat kan alleen in Christus. Want in Christus zijn al de deugden van God verheerlijkt. En om Jezus Christus kan God behouden. Wat een zegen. Als je zo God mag kennen. Als rechter, als wetgever, als koning, als Heere, als heiland. Wanneer je zo je in hem mag verblijden en je over hem mag verwonderen. Want de Heere is, want de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Ja, dat kan Gods kerk soms wel eens midden in de strijd zeggen. Hij is het toch. Onze verlosser is sterk. Heere der heerscharen is zijn naam. Maar wat is het erg. Als je de Heere nu zo niet kent. Zoals die in dit aangrijpende gedeelte geschilderd wordt. En als je niet binnen die tent, niet binnen dat Sion Gods mag verkeren door genade. God is rechter. God is wetgever. God is koning. Dat heeft ook deze betekenis. Dat allen die straks voor zijn rechterstoel staan als de boeken, ook de wetboeken geopend worden. En die onbekeerd bleven, dat ze om zullen komen. Want de Heere is rechter en wetgever, die als rechter zijn eigen wetten eert en handhaaft. O, daarom dringt deze prediking, u hebt het hoop ik begrepen, toch zo heel ernstig aan bij u of bij jou die nog onbekeerd bent. Bekeert u, bekeert u. Want de enige die redden kan en die het leven vervullen kan en die troost kan bieden voor het leven en in het sterven, dat is deze God. De wereld met alles wat klatert en lokt en aantrekt, het gaat voorbij. Maar deze koning te kennen, in zijn tent te verkeren, dat is leven. Dat is leven. Door de strijd heen. En door de vragen heen. Dat is leven. Want daar woont God. Daar wordt zijn heil verkregen. Het leven tot in eeuwigheid. Daar beschermt de Heere. Daar sterkt de Heere. Daar is de Heere koning. Daar is hij alles. En daar mag soms vanuit de verte wel eens uitgezien worden naar het hemelse Jeruzalem, naar de stad die eeuwige fundamenten heeft. Waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Waar God heerlijk is. Waar hij woont. En waar zijn kerken mag aanschouwen. Tot in alle eeuwigheid en dat zonder zonde. Dan zal het waar blijken. Dat ik behouden word en zalig word. Dat is alleen te danken aan de Heere die rechter is. Aan de Heere die wetgever is. Aan de Heere die koning is. Aan de Heere die woont boven het verzoendeksel. En die heerlijk is in zijn behoudende, reddende werk. O zalig, die zo bij hem mogen wonen en mogen schuilen. Want die zijn gelukkig, nu en straks voor eeuwig. Amen.
Thank you.
eindigen met de dankzegging en het gebed. Heren, wij naderen tot u. We zeggen uw naam dank voor alles wat u deze dag gaf. We bidden om vergeving voor alles wat niet was naar uw wil. Heren, geef dat uw volk, uw kinderen, gesterkt en getroost mochten zijn in de bediening van het heilig sacrament en ook vanuit de verkondiging van uw woord. Geef dat ze vermaand mogen zijn wanneer dat nodig was. Heren, wil anderen die u niet kennen hongerig maken. Ach, er zijn er onder ons die hongeren en dorsten naar u. Bij wie honger is naar het woord van u. Maar er zijn er ook bij wie dat zo weinig is. Of helemaal niet. Heren, vermeerder de honger. De honger naar het levende woord. Naar het spreken van u door middel van de prediking. Maar ook thuis door middel van uw woord. En wil ons een werkzaam leven geven. Niet alleen sommigen. Maar allen. En zou u dan zelf velen, ja kon het zijn, allen, in de tent willen binnenbrengen. Opdat zij u mogen kennen in het verzoenende bloed van de Heere Jezus. De koning mogen zien in zijn schoonheid. Heere, geef dat. Ga nu met ons. Leid ons veilig naar huis. En wees deze dagen met ons allen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 61 vers 3 is onze slotzang. 61 het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.